Goedemiddag allemaal hier aanwezig. We willen beginnen met de voorzang. En het eerste lied wat we willen zingen is lied 96. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Lied 96 in zijn geheel. Jezus leeft in eeuwigheid. Lied 93. Lied 93 in zijn geheel.
Oh.
Waar we de voorzang mee af willen sluiten is lied 981. 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Alle 5 coupletten. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Broeder Thomas, ook van harte welkom bij het brengen van Gods woord en ook bij de gebeden die uitgesproken mogen worden. Ter bemoediging van de Heer, tot eer van de Heer en ook voor alle doeleinden die we noemen en voor de gemeente. Edwin, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Leander Jansen. En ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. In deze dienst, volgende week dus, willen we stilstaan bij het heilig avondmaal. Een ieder die weet wederom geboren te zijn en voor zover het van u afhangt niet in onmin te leven met uw naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalscollecte volgende week is bestemd voor Christians Care International. Bij Christians Care helpen ze onder andere de Holocaust-overlevenden en de allerarmste senioren die levensreddende hulp hard nodig hebben. Ook voor de allerkleinste kinderen die in armoede leven en worden misbruikt, is de hulp van Christians Care hard nodig. Bij Christians Care zetten zij zich ook in voor Joodse broeders en zusters die mishandeld worden in de Oekraïne en het voormalige Sovjet-Unie. En om ze thuis te brengen naar in Israël. Samen werken wij als Gods handen en voeten en verzamelen, zegenen en redden we de verloren kinderen van het volk Israël. Een prachtdoel om te steunen, laten we daarom ook ruimhartig geven. U kunt deze collecte ook per bank overmaken onder vermelding van avondmaal. Dinsdagmiddag aanstaande hebben wij de Bijbelstudie over het boek Zacharia. En deze wordt gegeven door broeder Dirk-Jan Jansen, aanvangstijd 2:00. Zo de Heer wil, is op 9 november weer een doopdienst. U kunt zich hier nog steeds voor opgeven of, zoals u wilt, vrijblijvend een afspraak maken met het bestuur van de Maranatha-gemeente. Na het gebed, in het voorspel van het volgende lied wat we dan gaan zingen, gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal onder begeleiding uiteraard. De Israël-kalender, wat betreft 2026, die kunt u bestellen bij broeder Arie Methorst. Voorbeden. U krijgt een kans om er een week over na te denken. En ik ben vergeten nog iets te zeggen, dat heb ik niet opgeschreven. Volgens mij is de prijs 13 euro. Voorbeden willen we doen voor Israël, zij die vervolgd worden om Christus wil, ook voor de mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en dichtbij, en dat hun werk rijk gezegend mag worden. We willen ook voorbeden doen voor de zieken in de gemeente, de Heere die kent hen bij name. In het bijzonder willen we bidden voor broeder Kees Boot, die donderdag voor de tweede keer een hernia-operatie moet ondergaan. En dat de artsen de juiste ingreep mogen toepassen. En dat het tot genezing mag leiden. Heel veel zegen Kees en ook je vrouw en jullie gezin. En de grote geneesheer staat boven alle artsen en verpleegkundigen. Veel zegen. Straks bij de uitgang krijgt u de gelegenheid om uw gave in te doen in de collectebus bij de deur. Ook van harte aanbevolen uiteraard. Na de dienst is er in de hal koffie drinken. Of thee drinken en om elkaar te ontmoeten. Maak er gebruik van. De bloemen zijn voor onze zuster Hiens. Geesje, geniet ervan. Als groet van de gemeente. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande. Lied 848, het eerste en tweede couplet. Voor foto mijn groet. Halleluja, lof zij de Heer. 1 en 2 van 848, voor foto mijn groet en na foto mijn groet, het derde en het vierde vers. Wij wensen u een gezegende dienst.
Laten we samen de Heer God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, wij zijn u dankbaar dat wij hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn. En dat we weten mogen dat u vanavond in ons midden bent. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat we mogen weten dat u de gastheer bent en wij de gasten. Heere, daarmee geven we ook aan, en dat hebben we net ook beleden, dat wij het in alles van u verwachten. Wij zijn in alles van u afhankelijk. En dat lijken soms bepaalde woorden die we zomaar uitspreken. Maar Heer, laat het zo zijn dat het ook diep in ons hart landt. Dat wij zowel in het spelen als in de techniek, als in het luisteren, als in het spreken, afhankelijk zijn van u, de God van het leven. En dat geeft ons ook gelijk een hoge verwachting. Want dat betekent, Heer, dat u het vandaag moet doen in onze levens, ook nu in ons midden. En dat wij mogen weten dat wij met een levende God te maken hebben, die bemoeienis heeft met al onze levens, die ons kent door en door. Heer, we zijn u dankbaar dat we hier in alle rust en vrede bij elkaar mogen komen. We weten, Heer, en kunnen we lezen, bijvoorbeeld bij Open Doors of bij Stichting de Ondergrondse Kerk, dat er zoveel broeders en zusters zijn in landen waarin vervolging heerst. Als we alleen nog kijken in landen in Afrika, Heren, waarin 16 miljoen mensen, broeders en zusters, gevlucht zijn, enkel en alleen omdat ze in uw naam geloven. En dat er dagelijks mensen gedood worden, omdat ze de naam van de Heer Jezus op hun lippen nemen als de Kyrios, de Heere van hun leven. Wij kunnen dat heel vaak niet voorstellen. Maar Heer, het is wel zo. U heeft wat dat betreft ook daarin dat uw woord waar is. Namelijk, zij hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. En Heer, u kent hen. U weet ze te vinden. Broeders en zusters die verstoten zijn uit de familie. Of uit het dorp waaruit ze voortgekomen zijn. Die in de gevangenis geworpen zijn. Die geschopt en geslagen worden. Maar Heer, er is zoveel verdriet en zoveel leed. En we bidden u dat u op de krachtige manier de trooster laat werken. Heren, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. In alles wat er gaande is, ook in het vredesproces wat nu steeds meer en meer gestalte krijgt, maar wat nog zo wankel is. Heere, ook daar, op die plek in het Midden-Oosten, Israël en bij de Palestijnen zijn zoveel wonden geslagen. Er is zoveel dood, zoveel ellende, zoveel verdriet. En Heere, zoveel mensen die het tijdelijke leven voor het eeuwige leven hebben moeten wisselen, die voor uw rechterstoel terecht zijn gekomen. Heere, laat het zo zijn dat die hele situatie ons steeds weer opnieuw met innerlijke bewogenheid raakt. Dat wij bidden voor mensen. Dat u, door de krachtige werking van uw geest, mensen trekt uit de duisternis tot uw licht. Heere, geef wijsheid. Herstel waar mogelijk is. Heere, en wilt u in uw kracht steeds weer opnieuw laten zien wat u wilt. Heere, geef wijsheid aan regeringsleiders. En niet alleen in het Midden-Oosten daar, maar op zoveel andere plekken in deze wereld is oorlog of dreiging van oorlog. Heere, wij weten dat deze wereld naar het einde gaat. Het is geen cirkel waarin we terecht zijn gekomen of een soort spiraal. Maar het is een lijn met een begin en een einde. En Heere, in deze periode trek nog zoveel mogelijk mensen hier uit de duisternis, uit de klauwen van Satan, tot het wonderbare licht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We willen u bidden, Heer, voor ons zoals we hier zitten. U kent ons, u weet wie we zijn, u weet wat we meemaken. En laat het zo zijn, Heer, dat we in alle omstandigheden van het leven, het zij vreugde en voorspoed of tegenspoed, verdriet en pijn, dat we in alle omstandigheden van het leven ons steeds weer laten rusten in u, in wie u bent, in wie u voor ons wilt zijn. In het bijzonder, Heer, willen we dat bidden voor onze broeder Kees Boot, die aanstaande donderdag voor de tweede keer een operatie moet ondergaan. Heer, wilt u artsen, verpleegkundigen, chirurgen wijsheid geven om de operatie uit te voeren? Wilt u handen besturen? Heer, laat het zo zijn, Heer, dat het goed mag gaan. En dat hij ook daarin een herstel mag kennen. Wilt u zichzelf ook daarin openbaren als de Heelmeester? Heren, we mogen het ook daarin van u verwachten. En laat het zo zijn, Heer, dat we om deze broeder en zuster heen staan. Zodat we ook weer om elkaar mogen laten zien dat we er zijn als gezin van u. Dat u ons aan elkaar hebt gegeven. En niet alleen om deze broeder en zuster, maar ook om anderen die het moeilijk hebben. Laat het zijn, Heer, dat de gemeenschap leeft, omdat u leeft. Heer, zo zien we uit naar wat u gaat geven. En laat het ook vanavond zijn, tot meerdere eer en glorie van uw naam. Kom tot uw doel, ga uw weg, volvoer uw plan, uit genade. Amen. We gaan nu een lied met elkaar zingen. En dat is Johannes de Heer 615. 615. Ook een halleluja. Lof zij het lam dat onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Moet u eens nagaan wat u zingt. Die het volk wat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Dat is precies wat Judas zegt. De Heer Jezus Christus bewaart ons. En wij moeten zelf onszelf spitsen op dat wij onszelf bewaren in de liefde van God. Dat staat ook in Judas' brief. Maar hij bewaart ons. Hij, tot in eeuwigheid. Nou, en ook de kinderen, die kunnen dan nu, ik kijk even naar hun eigen dienst. Hè? Ja, ik zie geknik, dus we gaan het zingen met elkaar. gaan een stukje lezen uit de Bijbel. We doen dat in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Hoofdstuk 13. Tweede gedeelte. Openbaring 13 vanaf vers 11. En dan lezen wij Openbaring 13, vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens, als die van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleine en grote, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover. Vorige week hadden wij een broeder bij ons te spreken. Ik vond het wel leuk, want ik was zelf niet in de dienst, maar ik hoorde hem later spreken, dus via YouTube. En toen dacht ik van, oh, je bent echt een Grunninger. Wat een stemval had die man. En mijn moeder komt ook uit Groningen, dus vandaar dat ik die link had. Ik denk, oh ja, dit heb ik thuis nog wel eens gehoord. Maar aan het begin van zijn woordverkondiging had hij het over de grootheid van het universum. Er was een rapport wat hij gelezen had en dat vertelde hoeveel planeten er waren. Het zijn er veel meer dan zandkorrels op de aarde. En dan denk ik van, alle mensen. Wat groot. Wat is het universum ontzettend groot. Maar daar stopte mijn gedachte niet. Want toen dacht ik van, wauw, wat is de God die we dienen nog groter, die de planeten bij name kent. En als je daar zo over nadenkt, dan word je stil van de grootheid van God, dat Hij soeverein is, de allergrootste, de allerhoogste. Hij is God El Elyon, God de meest verhevene. Boven hem en naast hem is er niets en in hem is alles. Dan heb je het over de grootheid van God. Maar zijn grootheid wordt ook nog ergens anders zichtbaar in. Namelijk in het feit dat hij de mensenkinderen kent. Op Psalm 115 staat het zo mooi dat hij elk werk van de mensenkinderen kent. De haren op ons hoofd zijn geteld. De tranen van ons zijn in zijn register opgeslagen, in zijn fles bewaard, zegt een van de psalmen. Psalm 139, onze gedachten zijn bij hem bekend, de overleggingen van ons hart zijn niet voor hem verborgen. Zo groot is God. Dat is iets wat wij ons niet kunnen voorstellen, maar dat deze God, de schepper van hemel en aarde, ons ziet zoals wij vanavond hier zitten. En dat die God ons heel persoonlijk door en door kent en ons vanavond tegemoet wil komen, ook door zijn woord heen. En dat alleen al zou ons met stilheid, met verwondering, met diep ontzag moeten laten staan. Zo groot. En toch zo dichtbij. En vanavond gaan we een stukje behandelen. Het is de openbaring van, en u heeft dat vast vaker gehoord, de openbaring van de Heer Jezus Christus. Het gaat over de toekomst van God. Over de toekomst van de Heer Jezus. En een van de stukjes die we hebben gelezen, daarin gaat het ook over het merkteken. Het merkteken. Nou, waarom heb ik dat thema vanavond gekozen? Omdat er vandaag de dag zoveel rondgaat over wat allemaal het merkteken zal zijn. Of wat nu al eventueel het merkteken al is. En ik krijg ook best wel eens de vraag. Als er dan wat gebeurt, dan kan het maar zo wezen dat je een appje krijgt. Of een mailtje van, hey, is dit het nu? En je zou vanavond wat meerdere vragen kunnen stellen. Want het stuk wat wij gelezen hebben, zou je ook kunnen zeggen, met het eerste gedeelte uit Openbaring 13. Wat zijn dan die beesten die opkomen uit de zee en uit de aarde? En wat is de plek van de duivel in dit geheel? En hoe lang gaat het dan allemaal duren? En wanneer, dat is ook wel een interessante vraag, wanneer speelt het zich dan af? En wat maken wij er als gelovigen van deze periode, wat maken wij er van mee? Nou, als je gaat zoeken, bijvoorbeeld op internet, wat er allemaal te vinden is over de eindtijd, dan kom je vanavond niet klaar met lezen. En ook niet met luisteren. En als je zou zoeken van oké, wat voor visies zijn er nu? En wat voor namen worden er aangegeven? Nou, ik heb die namen niet opgeschreven, want dan lacht u zich dubbel. Want die kan ik helemaal niet uitspreken, sommige dingen. Soms zulke moeilijke woorden worden er aangegeven. En dan denk ik wel eens van, ik vind dat niet altijd even eenvoudig. En wat ik probeer, en dat, ik zeg niet dat andere broeders of anderen dat niet doen, want die zullen dat ongetwijfeld doen, maar wat ik wil proberen, is ook zo dicht mogelijk bij het woord blijven. En als ik dat zeg, dat ik bijvoorbeeld de profetieën eigenlijk letterlijk neem, dan val ik al als een bepaald muntje in een bepaald vakje. En als je dan ook nog gaat vertellen dat je gelooft in de opname voor de grote verdrukking, dan ben je volgens mij pre. En niet post. Ja. En niet wat anders, dat zal. Maar zo worden dan de dingen in vakjes gedeeld. Nou, ik heb het grote voorrecht om met enkele broeders, van wie er sommigen geloven in de opname voor de grote verdrukking, anderen in de opname voor het duizendjarig vrederijk, en dan niet de opname naar de hemel toe, maar dat dan de Heer Jezus tegemoet komt en dat we hem als het ware binnenhalen voor het duizendjarig vrederijk. Ik heb het grote voorrecht om met enkele broeders, broedervoorgangers, gewoon te spreken over deze dingen. Wat zegt de Bijbel? En dan zie je dat je steeds maar weer leert en leert en leert. En ik denk ook dat dat onze houding moet zijn. Dat we open mogen staan voor datgene wat de Heere God ons wil leren. Want zegt de Heere Jezus het zelf niet in het Johannesevangelie, in Johannes hoofdstuk 16, dat het de Heilige Geest is die ons de toekomst openbaart. De toekomst van Hem. Want het is zijn toekomst. En wat is het nou mooi? dat de Heilige Geest ons wil helpen om steeds meer ook als het gaat om de toekomst, om dat duidelijk te maken. Nou, even heel in het kort, dan toch, want dat hebben we vanavond wel nodig, om datgene wat ik wil bespreken, om datgene helder te krijgen, dan toch even heel kort hoe ik denk dat de Bijbel leert hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik geloof dat wij nu in de tijd van de gemeente leven. De gemeente die met Pinksteren begonnen is. Een van de grote kenmerken van de gemeente van de Heer Jezus Christus is dat ze de inwoning heeft van de Heilige Geest. Wat Paulus ook zegt, dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Heeft het volk Israël dan afgedaan voor eeuwig? Is het volk Israël voor eeuwig gevallen? Nee, zeker niet. Maar God heeft als het ware die periode van de gemeente ingeschoven. En die periode van de gemeente waar wij nu in leven, die loopt tot de opname van de gemeente. Tot de opname van de gemeente waarin wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, waarin wij voor eeuwig met hem zullen zijn, met de Heer Jezus. Nou, en welk tijdstip u precies nou aan de opname vaststelt, ik hoop wel dat ons verlangen is om de Heer Jezus te ontmoeten. Wat we net tegen elkaar gezegd hebben, die God die zo groot is en die ons tot in het kleinste detail kent, die heeft zijn Zoon gezonden. God de Zoon is naar deze wereld gekomen en wij zullen hem straks ontmoeten in de lucht. Dat zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Wij zullen hem zien. En dan zegt hij erachter in vers 18, zo vertroost of vermaant elkaar nou met deze woorden. Wat er ook in dit leven gebeurt, wat we ook meemaken, wat we ook in de wereld zien gebeuren, hoeveel wereldse verleidingen we ook hebben, hoeveel begeerte ons eigen ik ook naar boven stuwt de hele tijd. Wij mogen uitzien naar het moment dat wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht en voor eeuwig bij hem zullen zijn. Wat een vooruitzicht. En wat mogen wij daarna verlangen. En wat ben ik blij dat dat moment niet van ons afhangt, maar dat Hij, God zelf, het heeft beloofd. En als Hij het beloofd heeft, nou, dan staat het vast. Dan zal het gebeuren. En dan na de opname van de gemeente geloof ik dat God nog 7 jaar verder gaat met zijn volk Israël om dat volk Israël tot inkeer te brengen. En dan spreekt de Heer Jezus ook in de Matthäus-evangelie over Jacob's benauwdheid, wat hij aanhaalt uit het boek Jeremia. En als het volk Israël, na die 7 jaar waarin ze in de druk zijn terechtgekomen, de Heer Jezus zullen aannemen, dan zal hij koning van Israël worden. 1000 jaar lang zal hij hier op aarde regeren en zal de vrede van Jeruzalem uitgaan. En misschien zegt u na deze lijn uitgezet te hebben, broeder Thomassen, u valt in dit vakje. Nou, dat kan. Dat kan. Ja. Dat kan. Maar waarom heb ik dan dit verteld? Omdat ik geloof dat je het boek Openbaring ook zo letterlijk mogelijk moet nemen. En dus ook dat stukje wat wij nu vanavond met elkaar hebben gelezen. Want het stukje wat we gelezen hebben, dat ligt in het verlengde van Openbaring 12, 13 en 14. En dat is eigenlijk een intermezzo, een pauze, even voor de beeldvorming, voor naar datgene wat nog gaat komen. Want als we Openbaring 15 opslaan, dan zien we dat daar die 7 engelen met de 7 laatste plagen worden uitgezonden. En dat de wereld in het laatste oordeel van God terecht gaat komen. En dat is een een heel groot oordeel waarom dan op een gegeven moment staat dat dat oordeel vol zal zijn. Want daarmee staat er in vers 1 van Openbaring 15, want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En wat wij gelezen hebben uit Openbaring 13, dat is het eerste beest, is de openbaring van het kwaad in de persoon van de antichrist. En het tweede beest is de valse profeet die op een gegeven moment zich zal openbaren om alle mensen te dwingen om het eerste beest, de antichrist, te gaan aanbidden. En dat zie ik in die tweede 3,5 jaar. Dus na de opname van de gemeente, in die 7 jaar, vindt er in het midden iets plaats waarin Israël gaat vluchten naar de woestijn en waarin Israël 1260 dagen door God zal worden onderhouden in de woestijn. Nou, en dat staat er ook in Openbaring 12, vers 14. Leest u even voor, zodat u het ook daarin ziet. Daar staat dan, en aan de vrouw werden vleugels, 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 3,5. Buiten het gezicht van de slang. En ga je naar vers 6 toe, daar zie je dan, en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. En ook, als we dan verder bladeren naar Openbaring 13, vers 5, dan staat over dat eerste beest dat het een mond werd gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En dat is ook weer 3,5 jaar. Dus je ziet dat de Bijbel voor die periode van 3,5 jaar meerdere tijdsaanduidingen geeft. In dagen, in maanden en in tijden. Nou, dit gaat dus, Openbaring 13, gaat dus over dat laatste, die laatste 3,5 jaar. Israël is gevlucht, want Israël had namelijk een verbond gesloten met de antichrist. Een verbond wat vrede brengt. Vrede, vrede. Geen gevaar, totdat wat de Heer Jezus zegt gaat gebeuren in Matteüs 24, dat daar in die herbouwde tempel de gruwel der verwoesting wordt opgericht. En de Israëlieten erachter komen, dit is de Messias helemaal niet. Dit is de Messias helemaal niet. En dan verbreken ze het verbond en dan, na het verbreken van het verbond, laat de antichrist zijn ware gezicht zien en zal hij het volk Israël proberen volledig van de kaart te vegen. En dan op een goddelijke manier komt God het volk Israël te hulp. En in die vlucht, dat zie je dus in Openbaring 12 en in Openbaring 13 komen die twee beesten. Nou, wat kun je van die twee beesten zeggen? Openbaring 12 vers 3, daar staat, en er verscheen een ander teken in de hemel, en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 diademen, koninklijke hoeden. Daar wordt die voorspelling gemaakt, die voorstelling gemaakt van dat kwaad. En ja, dat zie je natuurlijk, je ziet in die antichristelijke macht, in die antichrist met de valse profeet, zie je dat de duisternis er alles aan doet om wat met God te maken heeft en wat aan God gerelateerd is, om dat te vernietigen. En dat zie je nu ook in onze tijd. In onze tijd is het net zo. Paulus schrijft niet voor niets in Efeze 6, die strijd die we hebben te voeren niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten en de wereldbeheersers van deze eeuw. Dat is wat Paulus daar zegt, dat wij niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Daarmee geeft hij aan dat onze strijd een geestelijke strijd is. Dat wij de strijd te voeren hebben tegen de demonische machten. En wat is die strijd? En daarmee wil ik heel duidelijk zijn. Dat is niet de strijd dat we gaan vechten en dat we een demon zoeken en die gaan bestrijden. Nee, Paulus zegt heel duidelijk. Onze strijd is dat wij staande blijven in de kracht van de Here. Vanmorgen mocht ik spreken over wat de Heer Jezus zegt in Lucas 6. Over die dwaas die een huis bouwt en die wijze man die een huis bouwt. En dan staat er op een gegeven moment die wijze man die was aan het diepen. En daar vond hij de rots. Het fundament werd erop gelegd en hij bouwde op de rots. En dan staat er zo geweldig mooi, hè. En toen de stormen kwamen, de watervloed tegen dat huis aansloeg. Het wankelde niet. En dat andere huis stortte met een grote stort, met een grote val stortte dat in. Maar dat huis, gebouwd op de Heer Jezus Christus, wankelde niet. Er zaten geen scheuren in de muren. Er zaten geen kozijnen eruit, om het even beeldend te maken. Het wankelde niet, omdat God zelf ervoor instaat. En daarom is het zo goed om te beseffen dat wij de strijd hebben tegen de engelen of tegen de demonische machten in de lucht. En dat de Heere van ons vraagt, blijf staan in mijn kracht. En daarom vanavond ook gewoon heel eerlijk en heel persoonlijk de vraag. Sta jij in de kracht van God? En heers niet het eigen ik. Of de wereldse verleidingen. Of de duisternis van deze eeuw. Maar staan wij in de kracht van God. Dat wij zeggen, wat er ook gebeurt in deze wereld. Wij weten dat één de regie heeft. En dat is God in de hemel. Dat is heel belangrijk. Want je komt vandaag de dag heel veel mensen tegen. Ook heel veel christenen tegen. Die heel erg aan het wankelen zijn. Die van hot naar her geslingerd worden. Juist ook door wat Google zegt. Dan lezen ze dat. Dan lezen ze dat. En ik moet zelf ook uitkijken. Dat ik blijf toetsen aan Gods woord. Dat ik Gods woord als de norm haal voor mijn leven. Voor mijn leer en voor mijn leven. Want je ziet het echt, en dat zeg ik soms ook, dat ik ervaar dan ook echt de pijn en het verdriet, dat ik zie dat mensen, christenen, zo heen en weer geslingerd worden. En dan denk ik van mensen, lieve broeders en zus, lees dan minder van Google, maar lees meer je Bijbel. Blijf staan in de kracht van God. Leer Hem kennen. Want wat maakt een man wijs? Het woord horen en doen. Dat is heel belangrijk. En soms ben ik wel eens bang dat wij met z'n allen verzeild zijn in de valstrik van Satan. Om zoveel mogelijk te horen en druk te zijn met het horen, zodat we niet toekomen aan het doen. Maar de Heer Jezus zegt het, wie mijn woord hoort en doet. En dat is zo belangrijk. En die strijd die wij ook nu geestelijk te voeren hebben. Paulus zegt het, hè. We hebben geestelijke strijd, we hebben geestelijke wapens. Het is de strijd tegen het vlees en de geest. Wij hebben geestelijke wandel. Nou, noem maar op, we hebben geestelijke zegeningen, Efeze 1. Dat is zo belangrijk om te beseffen dat het geestelijk is. En dat je dus niet hoeft te strijden en dat je niet wordt opgeroepen om te strijden tegen vlees en bloed. En dat doel van de Satan, ja, dat blijft gewoon hetzelfde, dat doel van de Satan. Het doel van de Satan, dat wordt bijvoorbeeld beschreven in Jesaja 14, vers 14. Daarin staat, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. En ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En Daniel 11, vers 37. En hij zal niet letten op de goden van zijn vader en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele God letten, maar zichzelf boven alles groot maken. Dat is wat de Satan wil. Dat is waarom de Satan, ik geloof echt, religie in deze wereld heeft gebracht. Want als we maar druk zijn met de religie en voldoen aan de religie, dan komen we niet toe om te leven vanuit onze relatie met de Heer Jezus. En we moeten goed weten dat ook vanavond de strijd van de Satan erop gericht is. Dat hij datgene wat God in u wil uitwerken, wil verhinderen. U mag er misschien nu even van genieten, maar het zou al mooi wezen als het zo snel mogelijk weer weg is. Dat is de gedachte van Satan. Laat ze niet denken aan wat God in Christus gedaan heeft. En juist dat heeft kracht in ons leven. Juist dat is de kracht in ons leven. Daarom zegt Paulus, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als je kijkt hoe de Satan te werk gaat en de hele demonische wereld te werk gaat, maar ook ons eigen ik en de wereld te werk gaat, dan is dat zo anders dan wat God doet. God is een God van ontferming. God is een God van ontferming. God is in Christus naar ons toegekomen. Wat lees je in de evangelie? Hij zag die en hij ontfermde zich. Hij zag die en hij ontfermde zich. En zo mogen wij God kennen als de ontfermende God. Ook vanavond. Hij ziet ons en hij wil zich over ons ontfermen in alles wat we meemaken. In de strijd van het leven, in de moeite van ons bestaan, in de vreugdevolle bergtoppen die we meemaken. Hij wil zich over ons ontfermen. Maar de Satan niet. De Satan heeft maar één doel. De macht naar zichzelf toetrekken. En daarvoor, voor dat doel, dan heeft hij aan de eindtijd, in die eindtijd heeft hij dus die twee beesten die komen. De antichrist en de valse profeet. Nou, ik zie dat het alweer 5:50 is. Ben ik al zo lang aan de gang? Maar ik sla even een stukje over om wel te komen bij dat tweede beest. Dat gaat dus over die valse profeet. De valse profeet. Want we moeten heel duidelijk zijn dat in het boek Openbaring, we moeten dus even meegaan naar Openbaring hoofdstuk 20. Openbaring hoofdstuk 20. Daar staat dan in hoofdstuk 20 vers 10. En de duivel die hem misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. De valse profeet en de antichrist zullen straks de eerste zijn die in de hel geworpen worden. En de Satan zal ook daarin terechtkomen. Maar de Satan doet er dus alles aan om nu die eer naar hemzelf toe te halen. En daar heeft hij dus ook dat tweede beest voor nodig, die valse profeet, die ook in Openbaring 19 genoemd staat, die valse profeet, om de aanbidding te bewerken van de antichrist. Want dat hebben we met elkaar gelezen. Het is een wereldgodsdienst moet er tot stand gebracht worden. En vers 12 zegt dan, en het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. Dus de valse profeet gaat bezig zometeen in die laatste 3,5 jaar om die aanbidding te krijgen bij dat eerste beest, bij de antichrist. Daar is alles op gericht. En waarom? Omdat de antichrist in verbinding staat met de Satan. En dat is echt de uitmonding van de laatste slagkracht van Satan. Die er alles aan zal doen om die aanbidding te krijgen. En dan schrijft in vers 13, en het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de mensen, voor de ogen van de mensen. Dus die weg van die aanbidding, die weg om tot die aanbidding te komen, is dat het gepaard gaat met grote tekenen, met grote macht. Zodat het zelfs vuur uit de hemel laat komen. Zo is de Satan, zo zal de Satan proberen om zoveel mogelijk mensen te misleiden om de aanbidding te krijgen. En dan vers 14 en 15. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Dus een misleiding. Maar er is ook angst, hebben we gelezen. Want iedereen die dat beeld niet gaat aanbidden, zal gedood worden. Iedereen die niet meegaat in het systeem, zal gedood worden. Past niet in het systeem. Dat die valse profeet, we hebben het gelezen, zal door veel misleiding proberen om die aanbidding daar te krijgen. Misleiding, manipulatie en dwang. En dan staat er in vers 16, 17 en 18 het volgende. En het maakt dat men aan alle, kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaaf, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Er vindt een controlesysteem plaats. Dat gaat straks komen. Maar we moeten wel goed doorhebben dat we hier dus spreken over die laatste 3,5 jaar. Waarin die twee beesten geopenbaard zullen worden. En waarin het merkteken gekoppeld aan de aanbidding van de antichrist. Waarin dan pas het merkteken ook daadwerkelijk gekoppeld zal worden aan de aanbidding. Aan het systeem. Niet eerder. Dat leert Gods woord. Dus als wij hoeven ons dus nu niet laten bang maken. Ik ken iemand die geen bankpasje durft te dragen. Anderen zeggen van ja, die streepjescode. Dan heb je 3 keer 2 lange streepjes. Dat is ook weer 666. En weer een ander noemt iets anders. En ik heb de meest bijzondere dingen gehoord. Dat mensen toch een bepaalde angst hebben van wat is nou dat getal en hoe moet ik het zien? Nou, ik geloof dus dat dat komt in die 7 jaar, in die laatste 3,5 jaar na de opname van de gemeente. En wereldwijd, daar moeten we wel op letten, wereldwijd. En iedereen wordt daartoe verplicht. Op de rechterhand en op het voorhoofd. Of op het voorhoofd. En als je dat niet doet, word je uitgesloten van kopen en verkopen. En dat is niet alleen maar de groente, vlees en het drinken. Dat controlesysteem gaat zelfs zo ver dat je medische dingen niet meer kunt kopen. Energie niet meer, je hobby dingen kun je niet meer doen. Je sport kun je niet meer uitoefenen. Gemeentelijke dingen, alles bezwijkt voor dat controlesysteem wat dan wordt uitgerold over deze wereld. Allemaal om de aanbidding bij Satan te krijgen. Doe je het niet, vind je de dood. En Openbaring 14 is er heel duidelijk over dat op het moment dat je het merkteken krijgt, mensen die dan het merkteken nemen, laat ik het zo zeggen, mensen die dan het merkteken nemen, want ik hoop dat iedereen hier in deze zaal bij de gemeente van de Heer Jezus hoort. En dat we allemaal naar hem toe zullen gaan en bij hem zullen zijn. Maar mensen die dan het merkteken nemen, dat is een definitieve keuze. Die kunnen niet meer terug. En dan ben ik dat zo aan het over nadenken. En dan denk je van ja, zal het nou echt allemaal zo'n vaart lopen? Zal het nou echt allemaal zo gaan? Nou, dan ben je op eigenlijk
hoe moet ik dat noemen, serieuze websites aan het kijken. En dan zie je een digitale identiteit voor alle Europeanen, uiterlijk eind 2026, voor alle burgers. Men is nu al bezig met 6G. Ik heb er niet zoveel verstand van. Daarom lees ik het gewoon even voor. Maar 6G is de opvolger van 5G. Nou, dat snap ik dan nog wel. Ja. Ja. Waarbij de G staat voor generatie. En 6G is dus de 6e generatie van dit draadloze netwerk. Smartphones en andere draadloze apparaten hebben een netwerk nodig om data te kunnen versturen en te ontvangen. 6G is deels een evolutie van 5G. Nog hogere snelheden en een nog grotere capaciteit. En toen viel me wat op. Er staat dan, daarnaast gaat 6G niet alleen voor communicatie gebruikt worden, maar ook voor localisatie. Met behulp van radarwaarneming. Dat biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om verkeersstromen beter te sturen. Ja, toch? Ja. Dat heb ik ook op een site. U kunt het gewoon lezen, TNO. Nog een andere. Stel je voor dat artsen op afstand opereren met chirurgische precisie. Dankzij directe communicatie. Boeren die real-time data krijgen om hun oogsten te verhogen. Studenten overal ter wereld die toegang krijgen tot onderwijs van wereldklasse. Dat is de potentie van 6G. Het gaat om meer dan alleen snelle downloads. Het gaat om de transformatie van de samenleving. En toen dacht ik van, ja, dat is mooi hier in het Westen. Want hier in het Westen kunnen we er wel wat van. Maar wat gebeurt er nou in Afrika? Afrika, koploper in mobiele innovatie. Zou wel eens voorop kunnen lopen in deze verandering. Deze technologie zou de Afrikaanse gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen transformeren en een compleet nieuwe golf aan banen kunnen creëren. En dan denk ik van, als ik dat lees, bij mensen die daar nu op dit moment mee bezig zijn, dan denk ik van, hoe snel kunnen dingen uitgerold worden in deze wereld. Wat Paulus zegt in de Thessalonicensbrief, dat nu alles klaar wordt gemaakt, maar nog niet geopenbaard wordt, maar klaar wordt gemaakt. Als de Bijbel spreekt over een controlesysteem, dan moeten we niet denken van, oké, hebben we er nog helemaal niks mee van doen en noem maar op. En straks na de opname van de gemeente, of in ieder geval in 7 jaar, in de laatste periode, ja, dan komt het. Ja, maar dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar wordt nu al heel hard aan gewerkt, omdat de Satan weet, die kent ook Gods woord, die weet ook wat de Bijbel beschrijft. En zijn ze nu al mee bezig? En straks rolt dat uit in deze wereld. En dan worden mensen gedwongen om dat merkteken te dragen. Maar ik hoop, en dat is zo mijn gebed, dat wij ervan verzekerd zijn dat wij een ander merkteken dragen. Dat wij verzegeld zijn, nu, op dit moment, omdat wij uit God geboren zijn. Dat wij verzegeld zijn door de Heilige Geest van de belofte. En dat God over onze levens heeft uitgesproken. Deze is van mij. U bent van mij. Dat is de zekerheid van ons leven, lieve broeders en zusters. En als u die zekerheid niet hebt, want die zekerheid kunt u krijgen. Het boek Handelingen staat ermee vol. Mensen die vraag hadden, misschien zit hier wel iemand die zegt van oké, maar hoe kan ik zeker weten, wat moet ik doen? En zegt Petrus, niet van volg een stappenplan. Ga naar de kerk of wat dan ook. Nee, Petrus zegt op dat moment, bekeer je. Bekeer je, laat je dopen. Bekering, lieve broeders en zusters, dat is nodig. Dat we wederom geboren worden. Dat we uit God geboren worden, niet uit onze eigen kracht. Niet omdat we bij een bepaald religieus systeem horen, bij een bepaalde kerkelijke gemeente horen. Of uit een bepaalde familie komen. Nee, dat we ons bekeren. Dat we met het bankroet van ons leven komen en zeggen van Heere, ik ben het niet van mezelf. Ik kan het niet van mezelf. En ik heb het niet van mezelf. Want als je zo bij God komt met lege handen, met een hart, wat niet anders kan dan in ontzag buigen voor hem, dan zult u God treffen in zijn ontfermende genade. En dan zal hij u opnieuw geboren laten worden. En ik hoop dat dat ons allemaal geldt. Dat wij mogen weten, wij zijn uit God geboren. Niet dat die zekerheid in ons ligt, vanuit onszelf. Maar dat God door zijn geest die zekerheid in ons heeft gegeven. En wat er dan gebeurt, dan weten we één ding. Het loopt niet uit Gods hand. Want hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, degene die eeuwig leeft. Amen. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Ja, Heere, soms kan het zo gebeuren dat we toch op de een of andere manier in een valkuil stappen en onrustig worden, omdat wij letten op de dingen die we lezen. Niet vanuit Gods woord, maar via allerlei andere bronnen of dingen die we horen of die we zien in deze wereld. En dat het ons toch op de een of andere manier raakt en onrustig maakt en dat we misschien wel dreigen te wankelen. Maar laat het dan zo zijn, Heere, dat wij letten op wie u bent. Dat wij letten op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat wij niets anders doen dan ons hart buigen voor de God van het leven. Die ons als zijn kinderen heeft aangenomen. Heere, want in geen enkele andere godsdienst is het zo. Maar u geeft het ons uit genade. Dat wij uw zonen en dochters mogen zijn. Op grond van wedergeboorte. Uit u geboren. En dat wij u vader mogen noemen. Heer, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het zo niet. Het is enkel genade. Heer, en ik wil u zo bidden. Dat u dat in ons aller hart. Zo weer voor het eerst of opnieuw bevestigt. Dat wij in uw huisgezin zijn opgenomen. Dat wij in uw handen zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, wat een zekerheid. En als we dan zo met elkaar gesproken hebben over het merkteken, over het controlesysteem wat gaat komen. En over de openbaring van de antichrist, waarin hij in die laatste 3,5 jaar... die nog gaan komen, zijn ware gezicht laat zien en Jood en Christen zal vervolgen. Heren, als we dat dan zo lezen, dan weten wij dat het maar een beperkte tijd is. Want de tijden, ook die tijden, zijn in uw hand. Heer, laat het ook zo zijn dat we bewust zijn van de tijd waarin wij nu leven. Dat de Satan ook in ons wil bewerken dat wij hem aanbidden. Dat we druk zijn met van alles en nog wat. Als we maar niet druk zijn met de relatie die u in Christus met ons bent aangegaan. Heere, maar werk het uit door uw Heilige Geest. Dat wat Judas ook zegt. Dat wij onszelf bewaren in de liefde van God. En dat we dan... ja, dat we dan mogen bouwen aan ons geloof. En dat we dan mogen leven in verwachting. En Heere, niet dat wij dat allemaal kunnen, maar dat wilt u door uw Heilige Geest in ons uitwerken. En laat het dan zo zijn dat we dat oude als voor dood houden. Het is voorbij. En dat wij ons uitstrekken naar wie u bent. En dat wij jagen naar de liefde. Jagen naar de vrede. Die u door uw Heilige Geest in onze harten werkt. Heere, als hier nog iemand is die u niet kent. Wil dan zo om zijn of haar hart komen. Door de werking van uw Geest. Dat hij of zij niet anders kan dan de knieval voor u maken. En aan u zeggen, Heer, ik heb u niets te bieden. Hier is heel mijn leven. En dat zo iemand, ook als die hier vanavond is, mag ervaren dat u een God bent van ontferming. Dat is vreugde in de hemel. Maar laat het hier ook op aarde vreugde zijn. Laat ons, Heer, de opdracht van onze Heer Jezus Christus van de Heiland serieus nemen. Dat wij het licht zijn in deze wereld. En Heere, het ligt niet in onszelf, maar omdat u schijnt in onze harten. En laat het zo zijn, dat er veel licht uit ons leven straalt. En dat u door ons heen werkt, om andere mensen te trekken naar u toe. O Heer, dat is ons gebed. Laat ons leven een offer zijn voor u. Doe het. Werk het uit. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 890. 890. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend met zijn bloed dat hij reddend vergoot. Ja, dat is echt wel eens goed om bij na te denken, bij stil te staan. Dat ieder uur, iedere stap ons dichter bij een ontmoeting met de Heer Jezus brengt. Wauw. Mooi, hè? Daar mogen we naar uitzien. Hem te ontmoeten, dat is ons grootste genot. 890. zingen na de zegen nog één lied. Dat is Johannes de Heer 379. 379, een psalm 68. Maar het vrome volk in u verheugt en gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Johannes de Heer 379. We mogen van hier gaan met ons meedragen de zegen van de Heer om zelf ook tot een zegen te zijn. Voor een ieder die wij zullen tegenkomen. En wees een zegen. Draag hem uit die ons lief en dierbaar is geworden. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader in de hemel en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen totdat we hem zien. Jezus Christus, onze Heer. Maranatha. Amen.